Ik heb een mooie Bijbeltekst voor jullie meegebracht. Een Bijbeltekst die mijzelf heeft geraakt en die me heeft aangesproken, waar ik ook even mee moest stoeien, waar ik even mee moest oefenen en waar ik nog niet uitgeoefend ben. Dus in die zin is het work in progress, wat ik aan jullie mag doorgeven. Allereerste vraag, zijn jullie tevreden? Het onderwerp vandaag is vrede. En in het Nederlands, voor onze buitenlandse gasten, is dat woordje vreden ook in tevreden. In het Engels zou je waarschijnlijk moeten vertalen consent of zo, of happy or satisfied. In Nederland zeggen we tevreden. Zijn jullie tevreden? Nou, ik durf niet te vragen van op een schaal van 0 tot 10, hoe tevreden ben je? Als je mij nu even vraagt, ben jij tevreden? Ik ben heel erg tevreden. Want zoals jullie weten, gisteren Duitsland tegen Italië. Geweldig toch, hè? Dus het hangt een beetje af van of je nu voor de Italianen bent, of voor de Duitsers bent, of je tevreden bent. Misschien hangt het ook een beetje af van of je vandaag wel nog eventjes op Facebook gecheckt hebt. En of je denkt van, wat die daar zo allemaal doen op hun vakantieparadijzen. Oh, geweldig, ja, Eigenlijk zou ik ook wel een stukje vakantie willen hebben op dat mooie plekje daar. En dan zakt je tevredenheid wat in elkaar. Misschien heb je net de liefde van je leven gevonden. Tevreden! Of je bent het net kwijtgeraakt. Ontevreden, verdrietig. Nou, tevreden. Ik zal uitleggen dat er naar mijn inschatting 3 verschillende soorten vrede zijn. En die bouwen ook nog op elkaar op. Zonder die eerste vrede krijg je die tweede niet. En zonder die tweede vrede krijg je die derde vrede niet. Maar als je kijkt, vrede, dat is het onderwerp waar deze wereld om draait. Hoe maak ik vrede? Hoe kunnen wij bijdragen aan vrede? En als je al die oorlog ziet, als je al die honger ziet, als je al die overstromingen ziet, als je alle rampen van de natuur ziet. Maar ja, hoe kunnen wij vrede op aarde? Hoe kunnen wij rust krijgen? Hoe kunnen wij zo'n stukje paradijs creëren met elkaar? En als ik naar mijn eigen leven kijk, ja, je zit in een leven van hectiek, van gedreven door wat de baas op je werk van je vraagt, of gedreven door dingen die je graag wil bereiken, door dingen die mensen van je verwachten. En als je niet oplet, dan raak je dus dat fundament kwijt waar we vanochtend van gezongen hebben. Dan baseer je je dus je vrede op je omstandigheden. Dan baseer je je vrede op hoe het gisteravond was. Dan was ik misschien nu heel tevreden over dat voetbalspel, of juist heel ontevreden over wat me daar is overgekomen. Dan ben je dus helemaal afhankelijk van de omstandigheden. En wij hebben dus een boodschap en we hebben een opdracht ook om met elkaar deze vrede uit te dragen. Als ik kijk, dit is een onderwerp ook wat waar veel jonge mensen mee stoeien. Als ik kijk van het aantal zelfdodingen is enorm hoog. Ik las het in de nieuws, zeker onder jonge mensen. Het is doodsoorzaak nummer 1. Mensen die gewoon een einde aan hun leven maken, omdat ze niet meer zien zitten, omdat ze die vrede kwijtgeraakt zijn. Omdat ze hem misschien overal zoeken, maar niet kunnen vinden. Als je kijkt naar alle media die je continu proberen bezig te houden, dat je die rust en die vrede kwijtraakt. Dus we hebben vrede nodig. En we gaan kijken wat de Heer daarover heeft te zeggen. Ik heb een tekstje doorgemeld. Ik weet niet of die op de beamer kan staan, maar anders lees ik hem gewoon op. Johannes 20, vers 19. De verschijning aan de 10 discipelen. Johannes 20, vers 19, een heel bekende tekst, maar een zinnetje raakte me enorm. Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren, uit vrees voor de Joden gesloten waren. Dat is nou precies zo'n situatie. Hè? Hoe was het daar op die plek? Jezus was net ter dood veroordeeld, hun Messias, hun redder, hun koning, gestorven, gesmaad. bloederig in het graf gelegd. Uiteinde. Alle hoop was voorbij. En dan ook nog die vijanden die ze proberen te pakken te krijgen. Die paar discipelen, ze kwamen bijeen. Ze sluiten zich op uit vrees voor de Joden. En in deze situatie kwam Jezus en hij stond in hun midden. En hij zei tegen hen, vrede zij u. Vrede zij u. Ik zal alvast een klein beetje verklappen. Dit gaat veel meer dan, gaat veel dieper dan gewoon afwezigheid van oorlog of stoppen met ruzie of zo. Shalom, dat woordje houdt zoveel in. Dat houdt in een stukje genezing, een stukje heelheid, een stukje vertrouwen, rust, een stukje paradijs op aarde. Vrede zij u. En dan heeft hij het over de vrede van God. De vrede met God. Een diepe innerlijke vrede. En een vrede in relaties. Dat zijn die drie vreden waar ik het heel even over wil gaan hebben. Vrede met God. Innerlijke vrede. En vrede onder elkaar. Hij kwam in hun midden en hij zei tegen hen, vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen zij de Heere zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, vrede zij u, en nu komt ie, zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. Zoals de Vader mij gezonden heeft, in een wereld van ruzie, haat, zonde, moord en oorlog, zoals hij gezonden was als het kind van de vrede. Wat zeiden die engelen toen hij geboren werd? We zingen het op de kerst. Vrede op aarde. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En waar je ook mag zijn, in welke omgeving je ook mag zijn. Zoals de Vader mij gezonden heeft. Om vrede te brengen aan mensen die in onrust en in totale verwarring zijn. Of totaal gefrustreerd. Of de weg totaal kwijtgeraakt zijn. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En zo ben ik gezonden. In de omstandigheden waar ik ben. Op mijn werk, in mijn buurt, in mijn gemeente, in mijn familie. In allerlei relaties waar ik mee bezig ben ik gezonden zoals hij om vrede te brengen. Goddelijke vrede te brengen. Ik vind dat zo bijzonder. Ik vind dat ook zo. Ik vind het een fantastische, mooie opdracht. Ik vind het ook zo moeilijk. Zullen we nog even kijken van. Dat valt echt niet mee hoor. Dat is, er zijn zo van die tegenstanden, tegenslagen die je krijgt. Om die vrede zelf te ervaren, om die vrede dan ook door te kunnen geven, door te mogen geven. Vrede, het begint met de vrede van God. En het mooie is, we hebben te maken met een God van de vrede. Als je kijkt, in de Bijbel even opzoekt, God van de vrede, er wordt letterlijk minstens 5 keer zo genoemd. De God van de vrede. Het is niet een God met een lange baard, die overal zegt, jongen, rustig aan, doe maar niet zo moeilijk, even zo een beetje sussend en zo, een God van de vrede, weet je wel, sommigen hebben zo'n beeld van die God. Maar het is ook geen God van, zoals andere religies die hebben, een God van wraak, een God van recht, een God van gelijk hebben, een God van gerechtigheid. Het is de enige God, zoals hij zelf zegt, ergens in Jesaja, een God die rechtvaardig is en heil brengt. Een God van gerechtvaardigheid en van heil. Een God die gerechtigheid en vrede bij elkaar brengt, zoals het in, geloof ik, Psalm 85 staat. Gerechtigheid en vrede hebben elkaar gekust. Zoals we vanochtend hebben gelezen, zijn op het kruis samengekomen. Goedheid en waarheid. Gerechtigheid en vrede. Licht en liefde. Dus het is een God die houdt van de vrede. En een God van de vrede die toch gelijkertijd een God van gerechtigheid is. Die dat samen kan brengen. En die dat niet zomaar doet. Die daar alles voor over heeft. We hebben het vanochtend gezongen. We hebben daar diep over nagedacht. We hebben hem daarvoor geprezen. Hij had een geweldig offer voor ons. Jezus Christus, Zoon van God, kwam als het vredeskind op aarde om te verzoenen. Dus de uitgestrekte hand van God, de stem van God, kom tot mij. Ik maak het in orde. Ik breng verzoening. Er is die scheiding ontstaan van mensen die hij geschapen had, die van hem weg zijn gelopen, zondig, die niks van hem wilden weten en waardoor die kloof ontstaan was en wij niet meer terug konden. We proberen het wel, door goede dingen te doen, door ons voor hem in te spannen, wat we dan denken. Door allerlei religies proberen we terug te komen, maar het kan niet. Er is maar één weg, weg van het kruis van Golgotha. Hij is onze vrede, staat ergens. Jezus Christus is onze vrede. Misschien kennen jullie dat verhaal van een... Het speelde ergens in 1962 in Nieuw-Guinea, geloof ik. Was een zendeling. Die was in een of andere kannibale stam terechtgekomen. Ze waren daar net beland. En probeerden het evangelie te brengen. Allerlei interessante dingen haalden ze uit de Bijbel. En ze kwamen erachter toen ze dat verhaal van Judas, die Jezus verloochende en hem verraden vertelde, dat die mensen enthousiast werden. Ze zeiden, wat is dat nou? Je klopt iets niet. Judas, hè, die heeft Jezus verraden. Ja, yes. Want het was daar namelijk de cultuur, het was daar top, het was cool om mensen juist, zeg maar, uit te nodigen en ze tot vrienden te maken, ze allerlei lekker naaien te geven, tot ze zich helemaal thuis voelden en dan, hup, pakten ze hem af en dan werd hij gedood en opgegeten. Kannibalen, hè. En dat was dus, de Judas was het dus gelukt. Hij was vriend geworden van Jezus en hij heeft hem kunnen verraden. Jip! Nou, die zendelingen die waren zwaar geschrokken van hoe kan ik dat nou uitleggen? En ze aan het zoeken en praten met die hoofdman en die chief van die stam en zo. En, ja, en toen kwamen ze erachter, dat is een verhaal. Als er twee stammen zijn die in oorlog zijn, en ze willen elkaar weer tot verzoening, ze willen met elkaar vrede hebben, dan moet dus die ene stam een kindje afstaan wat net geboren is. En dat wordt dus met een hele grote ceremonie, wordt dat dus, terwijl iedereen van die soldaten toekeek, werd dat kindje overgebracht naar die andere stam. En dat kindje werd dus daar opgenomen door een ander gezin. En die moesten dat kindje koesteren. En zolang dat kindje leefde, was er vrede tussen die twee stammen. En wat er dus absoluut not dan was, jullie weten het al, om dat kindje iets aan te doen. Dat vredeskind. Dat moest je beschermen, dat moest je bewaren, dat moest je, als het ware rondom de klok, moest je daarvoor voor de deur staan, dat er niks mee gebeurde. En ze konden dus duidelijk maken aan die stam, jongens, weet je, die Judas, die heeft dus met dat vredeskind zitten rommelen. God had dat vredeskind gestuurd naar de aarde om aan te tonen, dit is mijn teken van vrede, mijn aanbod van vrede aan jullie. En Judas heeft dat vredeskind verraden. En toen was de wereld weer in orde. En toen wisten ze waar het op aankwam. En Jezus is dat vredeskind. Kind van de vrede. En laten we dat in ons hart opnemen. En laten we dat koesteren. Laten we dat vasthouden. Het is het bewijs van de God van de vrede. Dat wij vrede met God mogen hebben. Vrede met God. God zegt zelf in Jesaja 48, voor de goddelozen, 48 vers 22, voor de goddelozen is er geen vrede. Zonder die God, los van die God, hè, is er geen vrede. Hoeveel inspanning je ook toont, zonder de God van de vrede komt er geen echte vrede. In je hart komt er geen echte vrede naar mensen. Kun je ook die opdracht, ik zend u, net zoals de Vader mij gezonden heeft, kan dat dus niet waar worden, kunnen we dat dus niet waar maken. We zijn gerechtvaardigd. Hoe kunnen we dat vredeskind nou aannemen? Misschien weet het niet iedereen. Misschien heeft niet iedereen die vrede met God. Misschien heeft niet iedereen dat fundament waar we van gezongen hebben. Nou, neem het op. Aanvaren wat God over ons mensen zegt, dat we niet alleen uit eigen kracht tot hem kunnen komen. Ook al doen we ons uiterste best. We zijn niet in staat om die kloof te overbruggen, om naar God terug te komen. En wat we moeten doen, Jezus aanvaarden. Jezus, u bent gekomen, u leeft, u bent gestorven omdat u God wilde behagen, zijn wilde doen. Omdat u de zaak, het probleem van de zonde één voor altijd in orde wilde maken. U hebt vrede gemaakt door het bloed van uw kruis. Jezus, u bent mijn Heer. Jezus, u bent mijn heiland. Niet meer ik, maar nu is alleen nog maar belangrijk wat u van mij vindt. En wat uw plannen voor mij zijn. Dan neem je hem aan als je redder, als je heiland, als je verlosser en als je Heer. En wie dat doet, wie hem in zijn hart opneemt, zegt de Bijbel, Romeinen 10. Wie hem in zijn hart opneemt en uitspreekt, Jezus, u bent mijn Heer, die is eens voor altijd gered. Die is bekeerd, die is omgekeerd, die denkt nu anders over zich, die denkt anders over God. Die is teruggekeerd naar de God van vrede en die wordt door die God van vrede met open armen in ontvangst genomen. Hij is nog niet heilig, hij is niet perfect. Het is een stappenplan die God met ons begonnen is om ons tot evenbeeld van zijn zoon te maken. Maar hij geeft ons de geest van God in ons hart dat we het niet alleen hoeven doen. En hij leidt ons stap voor stap aan de hand. Dat is de vrede van God en daar begint het mee. Het is dus geen menselijke logica die ons helpt om die vrede te vinden. Het is geen filosofie of geen psychologie of geen ecumene of wat het ook maar. Geen wetenschap wat ons die vrede brengt. Het is de vrede door Jezus Christus, het vredenskind. Hij bracht vrede. Nou, dat is de eerste vrede. Maar als we die vrede met God een keer hebben, denk je van nou, nu gaat het helemaal goed komen. Maar dan ben je er nog niet, want dan komen die omstandigheden. Dan word je door allerlei dingen word je dus afgeleid. Je wordt in de war gebracht. Je wordt op een verkeerd been gezet. Je kijkt naar andere mensen. Je kijkt naar je dromen. En dan word je onrustig. En dan mis je dus dat stukje tevredenheid. En daar is het dus bijzonder om te weten dat die vrede van God dieper gaat dan puur en alleen het gered zijn voor de eeuwigheid. Dan lezen we een stukje uit Filippenzen 4. En dat zegt iemand die in het gevangenis zit, Paulus. De omstandigheden waren dus niet zo best. Iemand die grote plannen had voor zijn leven. Gestudeerd op de hogeschool van Gamaliel. Onderwezen, hij had een fantastische stamboom, Benjaminiet, en de toekomst lag voor hem open. Hij kon fariseer worden, geëerd en gehuldigd door het hele volk van de Joden. En dan kwam Jezus en hij zag dat goddelijke licht op de weg naar Damascus. Die stem van boven. En hij valt op de grond en zegt, wie bent u, Heer? En hij wordt gegrepen. En dan zegt hij van alles wat ik dacht opgebouwd te hebben. Al mijn eer, mijn rijkdom, mijn plannen. Dat is allemaal vuile troep. En hij laat zich leiden door Jezus Christus. Hij wordt de gevangenis ingegooid. En vanuit dit gevangenis zegt hij dus. Filippenzen 4 vers 6. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Ergens in Colossenzen staat nog, Colossenzen 3, die vrede van God zal regeren in je hart. En als je dus onrustig bent, misschien is het zo simpel dat je gewoon onrustig bent door wat je allemaal hebt gelezen op Facebook, door naijver, door weet ik jaloezie, door dromen die niet waar zijn geworden, door werk wat je moet doen wat je niet leuk vindt, door gezondheidsklachten, door allerlei zorgen wat op je te wachten staat, financieel, relatie met je schoonouders, wat het ook mag zijn, kan je allemaal in diepe onvrede storten. Kan je diepe zorg baren. In al die zorgen, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken bij God bekend worden. En de vrede van God zal uw harten bewaken. Dan zal die vrede, zal die rust in het hart van ons komen. Er zal een innerlijke vrede komen. De vrede die boven alle begrip gaat. Er staat ergens.
Verstand
gaat. Ja, die alle begrip te boven gaat. Het is dus niet vrede die door allerlei menselijke trucjes, ik heb het een keer geprobeerd, ik kon zo slecht slapen. Misschien heb je het ook wel eens. En dan haal je zo'n appje. En dan word je dus ertoe aangeleid om 4 minuten in te ademen, 3 minuten lucht aanhouden en dan zoveel minuten. Nee, niet minuten, seconden. Tot 4 tellen en dan tot 7 tellen en dan tot 8 tellen of zoiets. En dan zeggen ze dat je dan diep innerlijk rustig wordt. Sommigen doen het met yoga of wat je ook mag verzinnen. Meditatie om innerlijke rust te helpen. Maar ik dacht ook van, ja, als je dat nodig hebt. Het is de vrede die verstand erboven gaat. Die bovennatuurlijk is. Die je niet zomaar kunt bereiken. En dan word je dus in die omstandigheden. Dat is een belofte wat God ons maakt. Dan word je dus rustig van binnen. Het is een cadeau van God, zegt God ook nog. Ik wil het ook nog even lezen. 2 Thessalonicenzen 3. Vrede als cadeau van de Heer. 3 vers 16. Die 3 vers 16 die zijn trouwens heel erg belangrijk. Johannes 3 vers 16. God heeft de wereld lief gehad en zo in de midden 3 vers 16. 2 Thessalonicenzen 3 vers 16 is ook makkelijk te onthouden. Mogen de Heere van de vrede zelf u voortdurend vrede geven op allerlei wijze. Cadeau van God. Innerlijke vrede. Tevredenheid in alle omstandigheden. Als gevangenis is het gevangenis. En het is niet zomaar pam dat Paulus zegt van ik heb het nu. Nee, hij zegt die innerlijke vrede dat krijg je niet. Dat is niet zomaar hup gedaan. Hij zegt het ook in Filippenzen 4 vers 11. Dus als we een beetje verder lezen. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek. Want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Ik weet wat het is vernederd te worden. Ik weet wat het is overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd. Zowel verzadigd te zijn als in honger te lijden. Zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Hij heeft het moeten leren. En dit is het pad waar God ons opzet. We zijn gered voor de eeuwigheid. We hebben het fundament van Jezus in ons hart. De God van de vrede heeft ons zijn cadeau gegeven. En dan gaan we op stap, op ontdekkingsreis. Om die vrede, die innerlijke vrede te ontdekken in alle omstandigheden. Met vriendje, zonder vriendje. Met vakantie, zonder vakantie. Gezond of ziek. Wat het ook mag zijn. God wil ons zijn overvloedige, bovennatuurlijke vrede geven. Ik heb ermee zitten worstelen. We hadden die examenperiode en onze tweede, die kwam naar huis, die was helemaal ondersteboven. Ik zeg, pa, het is helemaal misgelopen. Het was ook buitengewoon zwaar, begreep ik. Maar zeg van, ja, als ik nou scheikunde, wiskunde, biologie, dat is allemaal geen voldoende. En als ik dan weet, ik mag er maar zoveel onvoldoendes hebben en dan ben ik gezakt. En ze heeft zo goed haar best gedaan. En wij roepen en denken van, Heer, dat kan toch niet waar zijn. Dan heb je je hele schoolse carrière jarenlang het uiterste best gedaan. Mooie cijferlijst gehaald. En dan zit je na dat examen en denk je van, het kan niet waar zijn. En dan begint dat tobben en dat worstelen. En dan begin je met God te vechten. Zeg je, God, dat kan niet, dat mag niet. Je mag dat kind niet laten hangen. Je mag het niet laten zakken. Gelukkig had ze dan nog wat, na een paar dagen, wat nog gelezen. En zegt ze van, ja, die eerste twijfelles, die telt wel mee. Ik heb hoop. En wij maar bidden. En dan kwam, als je dan tot rust komt. En dan kom je tot een moment waar je zegt van, ja, Heer. Ja, ook al moet ze dat nog een half jaar langer doen. Of ze moet herkansingen doen. Al is het helemaal niet rechtvaardig en niet fair. Toch willen we het uit uw handen aanvaarden. Maar dat is moeilijk. En dan komt die vrede, komt dan zo langzaam in je hart naar een gevecht. Naar een lange doorwaakte nacht. Een vriend van ons, die kwam en die zei van, ja, het gaat slecht met mijn bedrijf. Volgende week ben ik 25 jaar bij het bedrijf. Mag ik jubileum hebben. Maar het gaat zo slecht. We hebben maar één machine verkocht. En dan moeten er zoveel uit. Oh, zeg ik, dat is verdrietig. Ja, zegt hij. Mag ik blijven? Dan dank ik de Heer. En moet ik gaan? Dan dank ik de Heer. Wow! Hoe, dacht ik, jongen, dat is vrede. Dat is vrede. Denk je aan Habakkuk, de profeet, een klein boekje in de Bijbel. En die zegt van, ook al is er geen rund meer in de stal, ook al bloeit de vijgenboom niet, dan krijg je er geen ene vijg van, of de wijn en stok. Ook al is het helemaal afgelopen. Toch wil ik de Heer danken. Denk je aan Job. Dat moeilijke boek, hè. 10 kinderen. En hij bad voor ze. En hij was er voor ze. En toch werden ze hem afgepakt. Door omstandigheden die hij niet wist, speelde wat in de hemel. Tussen God en de duivel. En hij wist het niet. En zijn vrouw zegt van, jongen, vergeet die God van de vrede maar. Hij maakt het je alleen maar moeilijk. Met die God heb je problemen die je anders nooit zou hebben. Mooi dat hij je de problemen oplost die je zonder hem nou niet zou hebben, hè? Zeg je los van die God en gas en sterf. Nee, zegt hij op. God heeft gegeven, God heeft genomen en de naam van God zij geprezen. Dat is innerlijke vrede. Dit is iets bijzonders. En zoals Jezus tot op aarde is gekomen en gezonden werd door zijn vader, zo ben ik gezonden om die vrede te brengen in deze wereld. Begrijp je hoe moeilijk dat soms is, hè? Hebben wij die vrede? Want ja, die hebben we wel. We zijn bekeerd. We kennen die God van vrede. Hebben we ook die innerlijke vrede? Hebben we die rust van binnen? En ik zit nu in een bedrijf waar het heel hectisch is en allerlei dingen gaan gebeuren. En hoe gaat het nou met onze de funding, het geld wat we binnenkrijgen om onze R&D te financieren? En hebben we nog zoveel onderzoekers nodig of moeten er weer zoveel uit? Onrustig. En mensen proberen heel goed hun best te doen. Proberen juist informatie te hebben, overal aan te schuiven, om vooraan te staan. Om op het juiste plek te zitten. En ik mag leren om in dit soort omstandigheden vrede van God uit te stralen. En vul het maar zelf in omstandigheden waar mensen onrustig zijn in je omgeving. Buren, vrienden, familie, wie het ook mag zijn, collega's. Jij bent daar gezonden om vrede te brengen. Zien ze jou? En denken van, joh, in die omstandigheden, die vrede, daar wil ik meer van weten. Dat mag onze roeping zijn. Ik heb een heel mooi lied gevonden. Een heel bekend lied. Ik heb het vroeger als jongen met gitaar erbij. Heb het gezongen uitbundig. Ging over de liefde, de stroom van vrede die van boven komt. En ik ben nu 30 jaar verder. Ik weet nu waar het vandaan komt. Het heet, even kijken. Like a river glorious is God's perfect peace. Over all victorious in its bright increase. En dan staat er finding as he promised, perfect peace and rest. En dat zingt een vrouw hier, ik heb een plaatje daarvan. Ze heet, even kijken, Frances Havergal. En als je even kijkt wat dat voor een meid is. Ze is op leeftijd van 11 jaar, is geloof ik haar vader kwijtgeraakt, is gestorven. Ze was zo ziek, op jonge leeftijd. Ze was ergens bij een pleeggezin. Ze was zo ziek dat ze amper op kon staan. Dat op jonge leeftijd. En ze heeft een muzikale bediening gehad met die zware ziekte. En ze zingt en ze schrijft een lied wat een hymn is die over de hele wereld wordt gezongen. Like a river glorious is God's perfect peace. Dit is zo bijzonder. Dit is mogelijk in omstandigheden die bar zijn, die moeilijk zijn. Innerlijke vrede. Vrede die in ons hart regeert. Vrede zoals Jesaja die zegt, Jesaja 26, nog een mooi vers. Jesaja 26, vers 3. Vrede die gebaseerd is op het vertrouwen wat we in onze God mogen hebben. Jesaja 26, vers 3. U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op u vertrouwd. Op God vertrouwen. Dan komen we dus naar die goddelijke vrede, vrede met God, en die innerlijke vrede, op de vrede onderling te spreken. En dat is dus, zou je zeggen, ja, vrede. Als je kijkt naar sommige oude echtparen, 25, 30, 50 jaar getrouwd. Ik zie ze soms in de Jumbo. En dan denk ik van, jongen, wil je zo oud worden? Geef me maar die boter. Hebben we niet nodig. En zitten elkaar zo'n beetje, net niet aan het ruzieën, maar ja, is dat vrede? Is dat harmonie? Is dat leuk? We mogen vanuit die goddelijke vrede, uit die innerlijke vrede, die tevredenheid, mogen we ook vrede in onze omgeving brengen. Het is meer dan afwezigheid van oorlog, heeft iemand gezegd met een hoge beroemde naam. Het is ook meer dan het stoppen met ruzieën. Het is meer dan een compromis. Daar praten we niet meer over, want dan hebben we tenminste iets van vrede. Het mag dieper gaan. Maar het heeft veel te maken met als wij ontevreden zijn over iets. Als we bijvoorbeeld in de gemeente met iets ontevreden zijn. Als we zo graag willen dat het op een andere manier gaat. Andere liederen of langer de dienst of korter of weet ik veel wat het allemaal mag kan zijn. Ik herken het helemaal. Als we ontevreden zijn, als het niet snel genoeg gaat, dan stralen we dus die ontevredenheid uit en dan wordt het onvrede ook in de onderlinge relaties. Dan hebben we dus nemen we niet meer genoegen met de ander, dan zien we de zwakke punten van de ander. En dan overschatten we onszelf. Dan wordt onze droom en hoe wij het allemaal zo goed weten, wordt zo belangrijk. En dan maken we de ander juist heel moeilijk. Dan kunnen we niet wachten, hebben we geen geduld. Ik moet het zelf oefenen. Vandaar dat ik zeg, het is werk in progress. Mijn gezin weet er alles over. Maar ik heb het voornemen om vanuit die innerlijke rust ook geduld te hebben. Vrede uit te stralen in mijn directe omgeving. Het is een opdracht, niet alleen hier, hè? Johannes 20. Ik zend jullie om vrede te brengen. Het is een opdracht waar we ook van lezen. Ik heb een paar teksten. Probeer, Romeinen 12, vers 18. Probeer zoveel het. Ik moet even lezen. Het is namelijk niet zo makkelijk. Zoveel het. Zover mogelijk, voor zover het aan u, van u afhangt, in vrede met alle mensen te leven. Hebreeën 12, vers 14. Jaag de vrede na in de heiliging, anders zul je het aangezicht van God nooit zien. Jaag de vrede na. We zijn vredestichters, ook in de bergreden. Welzalig hen die vrede brengen. Dus we zijn geroepen om vrede te brengen. We lezen in datzelfde stuk Filippenzen. Het begint ook interessant met de vrede van God. Genade zij u en vrede van God. Filippenzen 1 vers 2. Genade en u zij u van en vrede van God. En in Filippenzen 4, dan lezen we het verhaal van Euodia en de Syntyche die opgeroepen worden om eensgezind te zijn. Die waren ook in onvrede. Die waren allebei hartstikke bezig met het evangelie te verkondigen. Maar die een net een beetje anders, misschien met meer toewijding, ik weet het niet. In geestelijk werk, hoe vaak is het niet dat er onvrede ontstaat? En Paulus roept ze op, jongens, wees toch in vrede met elkaar. En dan zegt hij zelf van die innerlijke vrede. Dus in Filippenzen hebben we al die drie stukjes vrede, soorten vrede naast elkaar. Als ik kijk naar Kain en Abel, eerste bladzijdes van de Bijbel, daar begint het al met die onvrede. Kain die ziet dat het offer van Abel veel belangrijker is, blijkbaar, slaat hij hem dood. Kijk, de broers van Jozef. Wat zegt Jozef? Gaat naar huis, haalt mijn vader, maar doe het, wees vooral in vrede met elkaar. Maak geen ruzie onder elkaar. Het is zo fijn. Zegt ook Psalm 133. Het is zo fijn, het is zo liefelijk. Als broeders en zusters met elkaar samen in liefde met elkaar omgaan. Is dat niet heerlijk? En dan komen mensen binnen en dan merken ze een sfeer van vrede, van onderlinge vrede. Geweldig is dat. Een stukje paradijs wat we mogen uitstralen naar onze omgeving toe. Maar het is niet zo makkelijk met die vrede. Het is een mooie opdracht om goddelijke, innerlijke en onderlinge vrede uit te stralen. Maar die vrede van God, dat is niet altijd even makkelijk. Want het is een God van vrede, maar ook een God van rechtvaardigheid. En zo lezen we ook dat we vrede en zout met elkaar moeten verbinden. Dus we kunnen niet alles zomaar toestaan. Soms moeten we mensen aanspreken of dingen die niet helemaal kloppen. Omdat mensen met zondige dingen bezig zijn die ze kapot maken. Die tot de dood leiden. Die tot onvrede, haat en zo leiden. Dus die goddelijke vrede, om die over te brengen, moet gepaard gaan. Dat is onze opdracht. Het maakt het zo moeilijk. Die moet gepaard zijn met een stukje zout. Dat we herkenbaar zijn door dat we goddelijke principes overbrengen. En zo is het ook met de omstandigheden. Ook daar proberen we zo graag controle te hebben. Als we alles onder controle hebben, ons lichaam, onze omgeving, mensen met waar we omgaan, dan denken we dat wij controle erover hebben, dan voelen we ons goed, maar dat lukt ons niet. God haalt soms die controle juist weg en laat het ons ervaren dat we ons alleen op hem moeten gaan richten. En zo zegt Jezus ook, hij komt om vrede te brengen, maar hij zegt ook, ik breng vrede, maar tegelijkertijd, Johannes 16, vers 33, tegelijkertijd verdrukking. Deze dingen heb ik tot u gesproken, Johannes 16, 33, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En ook in die omgeving rondom ons heen, vrede te zeggen is ook niet altijd makkelijk. Want die mensen willen die vrede soms helemaal niet. Ze willen ook die goddelijke vrede helemaal niet. Want dan zouden ze moeten veranderen. Jezus, die bracht die vrede ook naar de Romeinen. Hé, dat zijn toch mensen daar, die hoeven voor mij helemaal geen vrede te hebben. Die zitten ons te onderdrukken. En zo denken wij ook soms, ja maar, gaan die mensen ook vrede krijgen? Ja, en dan worden we, ja, soms wensen we toch dat God toch ook gerechtigheid in het leven van die anderen spreekt. Maar het is een God van vrede, ook voor de anderen. En dat maakt het soms, ja, dat vraagt iets van ons. Vrede, dat heeft ook van God een offer gevraagd. Het offer van zijn geliefde zoon. En zo moeten ook wij ons inspannen om die vrede te brengen. Vrede vraagt offers van ons, om vrede in onze omgeving te brengen. Dat, hoe zei mijn moeder dat altijd vroeger, ga de weg van, de onderste weg geloof ik heette dat. Dus laat het de anderen maar overnemen. Sta het recht wat je meent te hebben eens even af. En laat de anderen even zijn gang gaan. Geef het weg. Onderschik je aan elkaar. Dat is wat we moeten bereiken. Als we al die dingen opzoeken, die beginnen met wees elkaar ondergeschikt. Groet elkaar. Aanvaard elkaar. Vergeef elkaar. Neem elkaar op. Er zijn 13 of zo van die schriftplaatsen waar allemaal staat. Het hele Nieuwe Testament zit vol ermee hoe wij met elkaar om kunnen gaan. Het zijn allemaal geen makkelijke dingen. Iemand anders vergeven, dat kan heel, heel moeilijk zijn. Iemand anders te aanvaarden, dat telefoontje te plegen met iemand die al 15 jaar niet gebeld heeft en waar je echt recht op hebt dat hij begint om de telefoon op te pakken, dat kan heel, heel moeilijk zijn. Dat appje te schrijven aan degene waar je in ruzie mee bent, dat kan heel, heel moeilijk zijn. Maar daar zijn we voor geroepen. Neem het als opdracht ook van de Heer ook vandaag mee. ik zend u zoals de Vader mij gezonden heeft. Het heeft hem alles gekost, zijn hele leven gekost. Zo zend ik ook u. Maar wat hij doet, hij geeft ons, en daarmee moet ik tot het einde komen, hij geeft ons de geest, dat was hij hier ook, hij blies op hen. En hij zei, ontvang, hoe zegt hij, Johannes 20? Ontvang de geest. Niet dat ze hem daadwerkelijk toen hebben ontvangen, want ze komt, dan komt de Pinksteren nog aan. Maar het was een soort symbool. En het maakt duidelijk, hij blies op hen en zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. Het maakt duidelijk, zonder de geest van God redden we het niet. En de geest van God is kracht van God. Het is het denken van God. Het is het gedreven. Het is al die motivatie van Jezus zelf die in ons binnenkomt. En die geeft ons de kracht om zo in vrede met elkaar om te gaan. Die geeft ons allereerst, omdat hij ons wijst op Jezus, het fundament terug. Daarom konden we vandaag zingen. Het was de geest van God die ons er weer mee onder de arm heeft gepakt van denk eens aan het fundament. Hij is het fundament. Hij is de vrede. En ook al stort de wereld om je heen, hij blijft staan. Hij is de rots. Hij is de vrede. Hij is onze vrede. Hij geeft ons innerlijke vrede. En daardoor kunnen we ook vrede naar onze omgeving uitstralen. Hij heeft vrede gemaakt door het bloed van zijn kruis. Als wij niet beseffen hoe groot de bevrijding is, hoe groot onze redding is, hoe groot het onheil was geweest als wij zonder Jezus waren gestorven. Hoe groot de verdoemenis, hoe groot de schade. Hoe onherroepelijk ons eeuwige lot, zeg maar. Hoe hij ons bevrijd heeft, hoe hij ons gered heeft, hoe hij ons vergeven heeft. Als we dat niet begrijpen, dan hebben we geen bron van vrede in ons. Dan hebben we ook die vreugde van het heil niet, die vreugde van vergeving niet. Dat is belangrijk, dat is ook wat de geest van God ons altijd weer aan wil herinneren. Jij bent vergeven, je mag nu ook die ander gewoon zijn gang laten gaan. Is niet aan jou, laat hem gewoon. En mogen wij vrede in die omstandigheden hebben. Het is zoals bij David, ziek lag, moet je ze maar rustig thuis lezen in Samuel 30... Hij had een opdracht van een koning om te strijden. Hij strijdt, neemt al zijn mannen mee naar Ziklag. Ze strijden, ze vechten en ze komen dodelijk uitgeput het muur naar huis. En wat is er gebeurd? Alle vrouwen, alle kinderen ontvoerd, meegenomen. Het dorpje waar ze vandaan komen was uitgestorven. En dan staat, ze beginnen te huilen, die mannen, die soldaten, beginnen te huilen. Zolang totdat ze geen kracht meer hebben om te huilen. Nou kunnen er omstandigheden zijn waar je meer van kapot raakt. Je bent in opdracht van God onderweg. Je komt thuis, het gaat helemaal mis, het is helemaal kapot. En dan staat daar David, sterkte, hij gaat waarschijnlijk even opzij, bos in weet ik veel. Hij sterkt zich in zijn God. In deze omstandigheden. Dus dat is die kracht, dat is die bron die God ons geeft. Hoe krijgen wij die vrede? Nou, allereerst, ben jij bekeerd? Ben je een kind van God? Heb je Jezus in je hart? Daar begint het mee. En dan herinner je opnieuw aan je vergeving. Aan het moment waar je tot bekering kwam. Waar je Jezus navolgde. Waar je hem uitnodigde om een redder van je leven. Een heer van je leven te worden. Geef die ontevredenheid toe. Het was niet voor niets dat ik begon met, hoe tevreden ben jij? Stel je nou eens gerustig bij een glaasje sherry of een biertje of even een kopje groene thee, weet ik veel. De vraag, hoe tevreden ben ik nu eigenlijk? Heb ik die vrede überhaupt? En waar wordt die vrede, waar word ik allemaal van afgeleid? En waar is het een vijfje dat ik denk, dan hier is tevreden? Of als ik terugkijk naar mijn leven hoe het vroeger was, toen was het een 10 of een 9 en nu is het maar een 4. Confronteer jezelf met die ontevredenheid. Waar komt dat vandaan? En geef het een plek. En nodig de geest van God uit om zijn plaats in te nemen, dat hij het kunt loslaten. Laat los, worden we ook opgeroepen. Laat los, je probeert die controle te hebben over al die dingen, omdat je denkt, als ik dit nou nog heb, als ik dit nog koop, als ik daar naartoe ga, dan ben ik tevreden. Het klopt niet. Het werkt zo niet. Het moet die bovennatuurlijke vrede zijn, die God alleen kan geven. Laat het los en let niet zo op de omstandigheden. Hoe ga je om met de verwachtingen van anderen? Die allemaal proberen, dit moet je doen, je moet op tijd zijn, je moet dit nog doen, dit nog leveren. Laat het los, geef het aan de Heer. Want dat kan zo, en dan moet ik zelf bij mezelf zeggen, het kan zo een onvrede met je meebrengen. Dat je alleen maar voor de anderen bezig bent. In plaats van voor de Heer bezig te zijn. En wat ik ook moest leren, wat misschien nog wel het moeilijkste is. Laat ook de verwachtingen los die je denkt, die God naar je toe mag, zou hebben. God, ik moet dit nog doen, ik moet dat nog doen. Ik ben nog niet goed genoeg. Je bent nog niet tevreden met mij. Ik moet proberen mijn bekering te verdienen. Laat het los, je kunt het niet verdienen. De God van de vrede heeft je verlost toen je nog vijand was. Toen je niks kon. Hij kan nooit in je teleurgesteld zijn. Want hij heeft je gered toen je vijand was. En als dat diep in je doordringt, dan wordt het alleen maar dankbaarheid. En dan wordt het alleen maar, Heer, ik kan het nu niet meer. En dan mag je ook de verwachtingen die je denkt, die God terecht heeft, die mag je ook loslaten en aan hem teruggeven. En dan mag je vertrouwen in Gods plan. Het is een stukje groeiproces. Jacobus zegt, dank als je geloof door allerlei omstandigheden op de proef wordt gezet. Jacobus 1 vers 2. Dank de Heer. Wees blij. Als je door allerlei moeilijke dingen doorheen moet. Ja, kan dat überhaupt? Ja. Als wij verder met de Heer op weg zijn. Dan zal dat wel ooit moeten mogelijk zijn. Maar dank. Laten wij danken. Voor het feit dat Hij in onze noden voorziet. Hij is de God van de vrede. En Hij zendt mij. En Hij zendt jou. Om vrede te brengen. Allereerst vrede te ontvangen. Vrede te genieten en vrede door te geven aan mensen om je heen. De God van de vrede zij met jullie allen.